Intellect iets te begrijpen, maar het is moeilijk met je hart het te doen en te willen. Vanmiddag, zal ik alle twee moeilijke dingen hebben. En ik zal het proberen zo makkelijk als mogelijk te houden. Het gaat namelijk over het gedeelte opgevaren naar de hemel, maar ook afgedaald naar het dodenrijk. Nou, wat betekent dat, afgedaald naar het dodenrijk? Hè? Het is een zinsnede in het apostolische geloofsbelijdenis. En ik wil het met jullie nog een keer lezen. Ik denk dat jullie inmiddels het allemaal wel uit jullie hoofd kennen. Maar ik lees nog een keer voor. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, Jezus, hij was een profeet, hij was de profeet, hij was priester, hij was de hoge priester. En hij was ook de koning der koningen. En alles wat Jezus deed ook, was in de rol van de profeet, de rol van de priester en de rol van een koning. En we zien dat in de 3 jaar dat Jezus op aarde leefde, was hij vooral in de rol van de profeet. Hij was zoals een profeet Elia bijvoorbeeld, profeet Mozes. Jezus deed vele tekenen en wonderen. En hij onderwees. En wat hij zei was profetisch. Het werk van Jezus was ook priesterlijk. En dat was vooral, hebben we het dan over het offer dat hij bracht. Jezus was de hoge priester. Een priester bracht een offer en sprinkelde het bloed op de ark van het verbond. Dat was een taak van de hoge priester. Maar bij de hoge priester van Israël was het zo dat je had een priester en een offer. Een offerlam of een stier. Maar Jezus was alle twee. Hij was zowel de hoge priester als ook het offer zelf. Hij was alle twee. En hij offerde zichzelf tot verlossing, tot verzoening van zijn volk. En dus hij was allebei. Dat is onvoorstelbaar. Hij gaf zichzelf. En dat is de priesterlijke taak van Jezus. Nou, het koninklijke zit hem natuurlijk in het regeren. En dan hebben we het over hemelvaart. Jezus steeg op naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en Jezus regeert. Koning Jezus regeert nu en tot in eeuwigheid. Dus Jezus is de profeet, de hoge priester en de koning die is neergedaald en opgevaren. We gaan kijken wat het betekent dat Jezus is neergedaald en opgevaren. En we gaan vooral kijken naar deze zinsnede. Wat gebeurde er op het moment toen Jezus stierf? Matteüs 27, vers 50 geeft ons daar het meeste inzicht in. En dat wil ik met jullie lezen. Nog eens schreeuwde Jezus het uit en toen gaf hij de geest. En dan staat er op dat moment, toen Jezus de geest gaf, op dat moment toen Jezus stierf, scheurde in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Dus het ging van God uit. En de voorhangsel werd gescheurd in tweeën. En de aarde begon te beven. De rotsen spleten. En vers 52. De graven werden geopend. En de lichaam van vele gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Dat gebeurde op het moment dat Jezus stierf, waren de lichamen opgewekt. En dan staat er in 53 dat na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Dus Jezus sterft aan het kruis en het voorhangsel naar het heilig van het allerheiligste afsloot werd opengescheurd. Daarmee wordt gezegd, de toegang is open. En waar naartoe? Nou, in dat heilige, allerheiligste, daar stond het ark van het verbond. En de ark van het verbond had een deksel, het verzoendeksel heet dat. En daar waren engelen op, de cherubs, en die raakten elkaar aan, die vleugels raakten elkaar aan. En daarboven staat in de Bijbel, is als het ware de De troon van God, de genadetroon, de mercy seat, hè, op die plek. En die, de troon van God was weer toenaderbaar. Er is toegang gekomen naar Gods troon. Je mag vrijkomen. Je hoeft niet door een priester of een hoge priester heb je nodig. Jij mag zelf naar de troon van God gaan. En dat is bewerkstelligd toen Jezus zijn laatste adem uitblies en stierf. Voorhangsel ging open. Meteen al. Ongelooflijk. Bijzonder. En wat er ook gebeurde is dat de aarde schudde en de gaven opengingen. En de heiligen van het eerste verbond, die stonden opeens op. Nou, Calvijn zegt het heel mooi. Hij zegt hierover, Christus gaat de dood niet binnen als een gevangene, maar hij bevrijdt de gegijzelden. Halleluja, mooi hè. Christus gaat de dood niet binnen als een gevangene, maar hij bevrijdt de gegijzelden. Efeziërs 4 vers 7 zegt het volgende. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die is opgestegen tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Nou, Paulus zegt eerst, niemand moet onder de maat van zijn begnadiging leven. Je hebt zoveel genade ontvangen, je hebt zoveel gaven ontvangen. En bijna zoals het Amerikaanse leger is die slogan, be all that you can be. Kom tot je bestemming, kom tot je doel. Je hebt zoveel gekregen van de Heer. Zet het in voor het koninkrijk van God. Leef het uit. Je hebt leven in volheid gekregen. Je hebt talenten gekregen. Je bent zo begnadigd. Doe daar iets mee. God heeft je beschenkt met kostbare geschenken. En wat zijn die geschenken? Dat zijn deze gaven is de oorlogsbuit van Jezus. De oorlogsbuit die Jezus heeft gewonnen, teruggepakt. En dat heeft hij bewerkstelligd door te overwinnen. En door de opstanding heeft hij dat afgepakt van de vijand. Nou, jij hebt genadegaven ontvangen. En die mogen we dan ook inzetten en gebruiken. Nou, vers 8, wat we net gelezen hadden van Efeziërs, is een citaat uit Psalm 68, vers 19. En die wil ik ook met jullie lezen. Maar dat is een citaat dus. Dat is waaruit Paulus geciteerd had. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer onze God. En in Efeziërs, de quote was dus, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hier in dit gedeelte van Psalm 68, 19 wordt Jezus vergeleken met koning David, met Mozes, maar ook met een krijgsheer. Mozes, die steeg op naar de berg Horeb. Dat in het Sinaï is een gebergte en een schiereiland, maar daar was een berg, de Horeb. Mozes steeg op naar die berg, ontving de Torah, de wet, en hij deelde die uit aan de mensen. Koning David, die haalde de ark terug van het huis van Obed-Edom. Hij nam hem mee en het was een gigantisch groot feest. En hij ging naar Sion, de Sionsberg, naar de Tempelberg. En hij bracht de ark daar naartoe. En toen hij dat deed, deelde hij met de mensen met feestvreugde. Er waren feestgaven werden uitgedeeld. Dus de ark werd opgebracht omhoog. David steeg omhoog en deelde vreugdegaven, feestgaven uit. Er is ook nog een andere vergelijking. Die van een triomfaat, van een krijgsheer die uitgaat naar een oorlog. En hij overwint en hij haalt de buit binnen. Nou, Jezus steeg op als een triomfator naar de hemel en deelde geweldige gaven uit aan de mensen. En na elke overwinning namen de overwinnende kant, de vorsten, de generalen, de koningen, die namen krijgsgevangen mee en ze deelden geschenken uit aan hun onderdanen. Nou, hoe zit het met koning Jezus? Nou, Jezus, God werd mens. Jezus legde zijn heerlijkheid af. Hij vernederde zichzelf. Hij werd mens. Jezus ging persoonlijk de strijd aan tegen Satan, zonde en dood. Jezus werd gekruisigd, stierf en overwon. Hij steeg op en deelde gaven uit. Jezus was afgedaald naar de aarde. Jezus volbracht zijn missie, bracht verzoening, bracht verlossing, overwon zonde en dood. En daarna steeg hij weer terug op om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En de gaven die Jezus uitdeelt, dus de oorlogsbuit, hij uitdeelt, die zijn buitengewoon groot. Die zijn ongelooflijk groot. En deze gaven zijn voor jou en mij. Als eerste wordt hier genoemd, deze gaven zijn de vijfvoudige bediening. De apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars werd gegeven. Doordat Jezus opgestegen is. Verder gaf Jezus verlossing, bevrijding. Hij gaf eeuwig leven. Hij gaf de Heilige Geest, de trooster, de gids, onze advocaat. En de Heilige Geest kwam op ons en daarmee ook werden de gaven van de Heilige Geest, de charismata, uitgedeeld aan zijn volk. Jezus gaf leven in overvloed, blijdschap en vreugde. De triomftocht van Jezus als overwinnaar was buitengewoon groot, was buitengewoon machtig. Hij is de Heer der Heerscharen. Hij heeft een hele grote buit uitgedeeld. En hoe ging dat? Nou, de duivel, Satan, heeft het afgepakt van de mensen. De vreugde, de intimiteit met God, de nabijheid, leven, het eeuwige leven werd geroofd van de mensen. En van Adam en Eva werd het weggeroofd. En want 2000 jaar geleden heeft Jezus het teruggepakt. Heeft het teruggeroofd. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het weer teruggegeven aan de mensen. Dat is die oorlogsbuit. En dat is nu beschikbaar voor ons. Voor jou en voor mij. Eeuwig leven is beschikbaar. Vergeving is beschikbaar. Intimiteit, wandelen met God in de koelte van de dag. Wij mogen dat weer doen, zoals Adam dat ook deed. Gods nabijheid is teruggehaald. Dat is de oorlogsbuit die wij teruggekregen hebben. Dat is toch fantastisch, zo bijzonder. Dat heeft het kruis bewerkstelligd, dat heeft de opstanding bewerkstelligd. En toen Jezus omhoog steeg, deelde hij gaven uit aan de mensen. En wij mogen daarvan profiteren. We mogen tot ons nemen. Neem ze aan. Neem het eeuwige leven aan. Neem de vreugde aan, de charismata, de geestesgaven. Al die prachtige dingen. Neem het in bezit. Het is voor jou. HSV zegt het zo, daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. En gaf hij gaven aan de mensen. Hij nam de gevangenis gevangen. Een beetje apart. Letterlijk staat er, vertaald uit het Grieks. Hij nam de buit aan krijgsgevangenen in krijgsgevangenschap. Dat is heel woord. Christus nam de buit aan krijgsgevangenen in krijgsgevangenschap. En dat wat hiermee bedoeld wordt, is dat de gehele buit aan krijgsgevangenen is binnengehaald. Dat de hele overwinning over zonde, Satan en dood heeft Jezus Christus behaald. De totale overwinning. De vijand is verslagen. De tegenstander is uitgeschakeld. En het gevolg daarvan is dat een rijke buit is binnengehaald. En wij mogen delen aan deze buit. Dus hemelvaart, binnenkort is hemelvaart. En dan mogen jullie vieren dat die machtige triomftocht van Jezus Christus mogen vieren. Hoe machtig was dat? Jezus teruggegaan naar de hemel en heeft gedeeld. Zijn overwinning heeft hij met ons gedeeld. De overwinnende koning, de vorst, de oppergeneraal, de heer der heerscharen, die keert terug naar de hemel. Hij gaat naar zijn troon en deelt in zijn buit. Dat is het feest hemelvaart. We mogen weten wat er ook gebeurt. Wat er gebeurt in jouw leven, wat er gebeurt in Den Haag. En wat voor nare wetten er aangenomen worden. Wat er ook, of als jouw baas zegt dat je ontslagen wordt. Als je een kind ziek is, wat er ook op je afkomt. Jij mag altijd weten, Jezus zit op de troon. Jezus regeert. Hij is in controle. Hij ziet alles, hij weet alles. En hij heeft de echte macht. Hij heeft de ware macht. En jij hebt toegang tot de troon. Ja? Het voorhangsel is gescheurd. Jij mag naar hem toe gaan. Dus voordat je je grote zorgen maakt. En voordat je in paniek raakt. En voordat je denkt, hoe moet dat nu verder met mij? Hè? Als de dokter een slecht bericht aan jou geeft. Ga naar de troon van God. Ga naar hem toe. Hij zit op de troon. Jezus is almachtig. Ga naar hem toe. En hij kan jou helpen. Hij wil en hij kan. Hij is almachtig, dus hij kan en hij wil. Hij heeft de toegang gegeven. Jij bent een kind van God, ga naar hem toe. Wat er ook gebeurt, Jezus heeft alle macht. Nou, Jezus steeg op, verwijst duidelijk naar hemelvaart. Hè? Maar voordat je kunt opstijgen, moet je eerst afgedaald zijn. In voetbaltermen gaat het zo. Een voetbalclub kan niet promoveren als het niet eerst is gedegradeerd. Je moet eerst gedegradeerd zijn om te kunnen promoveren. En Ajax weet niet wat het is om in de keukenkampioenschap te spelen. Ajax weet niet wat het is om in de tweede divisie te spelen of eerste divisie. En ze hebben altijd in de eredivisie gespeeld. Dus zij weten nooit wat het, die schande om in die keukenkampioenschap te spelen, weten ze niet, kennen ze niet. Maar ze weten wat het is kampioen te zijn. Hè? Elk jaar worden ze kampioen. En daar zijn we ook heel blij mee. Maar ze weten niet wat het is. Die promotie hebben ze nooit meegemaakt. En als we dit vertalen naar Jezus Christus. Jezus die heeft zichzelf laten degraderen. Hij zegt, ik neem die vernedering op. Ik ga in die lagere klasse. Helemaal naar de aarde toe. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat moet je maar aan een grote voetbalclub vragen. Wie van jullie wil vrijwillig degraderen? Om dan kun je dat grote feest van promotie meemaken. Ja, hallo. Dat willen wij niet, natuurlijk. Maar waarom heeft Jezus dat gedaan? Waarom is Jezus de low road gegaan? Waarom is hij die onderste weg gedaan? Om die overwinning voor ons te behalen, zodat wij dat kunnen doen. Zodat wij kunnen promoveren. Wij konden dat niet uit onszelf. Wij blijven daar beneden. We komen er niet doorheen. Maar door Jezus Christus, door wat hij gedaan is, kunnen we met hem promoveren. Halleluja. Hij heeft de overwinning voor ons behaald. Amen. Hij is opgestegen, maar hij moest eerst afdalen. Afdalen. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, sommige theologen die zeggen dat Jezus is afgedaald naar de hel toe. Dat Jezus in de hel is geweest. Lieve mensen, dat staat niet in de Bijbel. Jezus is niet in de hel, niet in de Gehenna geweest. Dat is onmogelijk, is niet Bijbel, staat er ook niet. Lucas 23 vers 43 zegt juist, Jezus is aan het kruis en zegt tegen de man naast hem, van heden zult u met mij in het paradijs zijn. Niet heden zult u met mij, we dine in hell. De Vikings zeggen dat denk ik altijd. Tonight we dine. Dat is niet Bijbels. Hij zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wat we ook moeten begrijpen is, Jezus is als een onschuldig offerlam gestorven. Hij heeft de zonde wel betaald, maar zijn bloed was onschuldig bloed. Hij is in de hemel, het hemelse heiligdom binnengegaan. Nou, de tempel en de tabernakel op aarde was een kopie van het hemelse heiligdom. Alles wat Mozes moest bouwen voor de tabernakel was in de hemel al zichtbaar. Dus hij kon in de hemel kijken en moest dat nabouwen. Hè? De menorah, de ark van het verbond, de tafel met de toonbroden, het brandofferaltaar. Dat moest allemaal gebouwd worden. Het staat ook in de hemel. Hier op aarde was alleen maar de kopie. En wat Jezus deed toen hij gestorven was, hij ging het hemelse heiligdom binnen. Staat in Hebreeën 4 en 9. Hij besprenkelde met zijn eigen bloed. Want hij is de hoge priester die zichzelf geofferd had. Met zijn reinig heilig bloed sprenkelde hij zijn eigen bloed op het ark van het verbond. En daarmee waren de zonden vergeven. Want in het ark van het verbond staat de wet. En de wet zegt, je hebt gezondigd, je hebt dit verkeerd gedaan, dat verkeerd gedaan. En je moet. En dan is dat bedekt door het bloed van Jezus. En dat heeft Jezus bewerkstelligd. Hij was het lam van God, het volmaakte lam van God, nooit gezondigd. Hij heeft de zonde wel betaald, maar hij is altijd een rein en puur lam gebleven. Nou, zijn er vier mogelijkheden Wanneer dat gebeurd is dat Jezus naar de hemel in het heiligdom gegaan is. Was dat direct nadat hij stierf? Hij blies de adem uit, ging direct naar het hemels heiligdom binnen. Of was dat pas op, was dat op de vrijdag, op vrijdag, of was het op Paaszondag? Dat Jezus opstond uit de dood, uit het graf, en ging toen hemelse heiligdom binnen. Wat vermoedelijk is dat Jezus opstond uit de dood. Hij zag toen Maria als eerste, Maria Magdalena. Hè, en jullie kennen dat bijzondere gesprek waar Jezus zegt, Maria. En zij erkent hem. En dan zegt Jezus, raak mij nog niet aan. Ik ben nog niet naar de Vader geweest. En later, ik denk dezelfde dag of een dag later, heeft Jezus zich getoond aan de alle discipelen, en die mochten hem wel aanraken. Dus het kan best zijn dat het op dat moment, dus tussen die ontmoeting met Maria Magdalena en met de andere discipelen, dat Jezus toen naar het hele hemelse heiligdom gegaan is en zijn bloed op het verzoendeksel gesprenkeld heeft. Dat weten we niet. Sommigen zeggen ook, misschien was het pas tijdens hemelvaart dat Jezus dat gedaan heeft. Hoe dan ook, Jezus was niet in de hel. Er zijn verschillende woorden die vaak foutief gebruikt worden en daardoor een misverstand komt van wat hel betekent. Sheol en Hades. Sheol is Hebreeuws. Sheol en Hades is Grieks. En dat betekent beide dodenrijk. Het kan ook betekenen de status van dood zijn, of het kan ook nog graf betekenen. Maar nooit, Sheol of Hades kan nooit hel betekenen. Nooit Gehenna. Gehenna, vuurpoel, Tartarus staat er één keer in de Nieuwe Testament. Dat wordt aangeduid als waar Satan en zijn demonen en de veroordeelden uiteindelijk naartoe zullen gaan. Volgens de Bijbel is de hel nu leeg. Maar dan hebben we het over de Gehenna. Hel. En dat is dus niet de Hades of de Sheol. In Openbaring 20 vers 13, en jullie kunnen met mij meelezen, en ik zal het parafraseren. Daar staat dat op de dag van het oordeel, het dodenrijk, dus de Hades staat er in het Griekse, zijn doden zal uitleveren. En de doden werden veroordeeld ieder naar hun werk. En dan zegt het in vers 14, vervolgens dat de dood en de Hades zelf in het vlammend vuur, in de vuurpool, in de hel gegooid werden. Dus Hades en Sheol, dus het dodenrijk zelf en de dood, de personificatie van dood, wordt in de hel gegooid. Klaar ermee. Voorbij. Nooit meer dood. Nooit meer dodenrijk. En dat is tot nu toe allemaal halleluja. Prachtig. Heel, heel mooi. En dan komt dat moeilijke gedeelte. Waar ik het van het begin in de introductie over had. Moeilijke gedeelte. Niet, dit is geen rocket science. Geen hogere wiskunde. Maar dit is wel een moeilijke tekst. Ook een ieder wiens naam niet geschreven stond in het boek des levens, werd in de hel, en dat er staat letterlijk vuurpoel, gegooid na het, dus dat gebeurde na het oordeel. Dat is moeilijk. Het is niet moeilijk te begrijpen, maar het is wel een hele moeilijke tekst. Wat moeten we doen? Lieve mensen, geloof in Jezus Christus. Geloof in hem. En jouw naam is geschreven in het boek van het leven. We kunnen heel moeilijk hierover doen. Geloof in Jezus en je naam is geschreven in het boek des levens. En iedereen die gelooft in Jezus' naam, die zal worden gered. Iedereen. Dus geloof. Het is niet zo moeilijk. Geef je leven aan de Heer. Nou, door verschillende teksten met elkaar te verbinden, kwam men tot de verkeerde conclusie dat Jezus naar de hel was geweest. En de katholieke visie was tot aan 2007, maar dit hebben ze veranderd. Maar dat was dat Jezus naar het Limbus Patrum gegaan was. Dat is de verblijfsplaats van de verstorven heiligen. De heiligen, de plaats waar de heiligen waren. En Jezus ging daar naartoe en predikte, bracht het evangelie. En dat was dus, waren de heiligen van het Oude Testament en die stonden toen op. En maar goed, dat staat niet in de Bijbel dat dat gebeurd was. Het is een mogelijkheid. De Lutherse visie was dat Jezus afdaalde naar de Hades, naar de Sheol. dus niet naar de hel, maar de Sheol, het dodenrijk, om zijn overwinning over Satan te voltooien. Dus hij moest nog neerdalen in het dodenrijk om daar dood en hel, dood en Satan te overwinnen. De vraag natuurlijk is, moest Jezus nadat hij zei, het is volbracht, nog iets anders bewerkstelligen? Volgens mij is het kruis. Het kruis heeft Satan verslagen. Dus het kruis heeft overwinning gebracht. Maar terecht de vraag natuurlijk, wat gebeurde tussen de Goede Vrijdag en Paaszondag? Wat gebeurde met Jezus in die drie dagen? Nou, het belangrijkste wat we moeten weten is dat Jezus echt dood was. Hij stierf, hij blies zijn adem uit en hij was stierf en werd begraven. Laten we de Bijbel spreken in zulke dingen. Wat zegt de Bijbel? Kijk gewoon wat in de Bijbel staat. Psalm 16 vers 10 zegt, u levert mij niet over aan het dodenrijk, aan Sheol. Staat er letterlijk, Psalm 16, 10, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Dat is de MBV. De HSV-vertaling zegt het zo, want u zult mijn ziel in het graf in Sheol niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Nou, ik vind het eerste gedeelte van MBV beter, het tweede gedeelte van HSV. Ik heb het in het Hebreeuws ook bekeken en ook vergeleken met wat goede andere vertalingen. Dit is de versie hoe ik het zou vertalen. U levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U levert mij niet over aan Hades, aan Sheol. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Nou, dit is precies wat met Jezus gebeurd is. En dat is wat Petrus predikte in zijn eerste Pinksterpreek. Handelingen 2, zegt hij, citeert hij Psalm 16 vers 10. Hij zegt, dat gaat niet over koning David. Want hij zegt, het graf van koning David is hier om de hoek, zei hij. Hij zat daar te preken. Het graf, jullie kunnen er naartoe gaan. En jullie weten dat hij wel gestorven is, begraven is. En er is al weinig, in al die honderden jaren, weinig van zijn lichaam overgebleven zijn. Maar Jezus is gestorven en niet overgeleverd aan Hades. Hij heeft geen ontbinding meegemaakt. Hij stond op uit de dood. Dus Efesiërs 4 vers 8 gaat omdat Jezus neergedaald is naar de aarde, niet naar de hel toe. Hij is neergedaald, we hebben het over de incarnatie, over de vleeswording van Jezus. Kerst, we hebben het over Bethlehem. Hij was geboren in Bethlehem. Hij werd mens. Neergedaald is, God is mens geworden. En op de aarde leverde hij strijd met Satan. Jezus overwon. Hij volbracht zijn missie en steeg op als triomfator. En hij zit aan de rechterhand van God. Nou, is de terechte vraag natuurlijk, hoe zit het met onze belijdenis? Daar staat wel in, neergedaald in het dodenrijk. Nou, dat is natuurlijk, dat is het apostolische geloofsbelijdenis en dat is niet de Bijbel. Waar komt dat vandaan? Nou, in de vroege versies van het apostolische geloofsbelijdenis zat het er niet bij. Het is toegevoegd omdat er mensen begonnen te zeggen van, ja, Jezus was niet echt gestorven. Hij is niet echt, een echte fysieke dood heeft hij meegemaakt. Dus er waren allemaal verkeerde leren bijgekomen. Dus heeft men dat toegevoegd, dat hij neergedaald is in het dodenrijk. Zodat men duidelijk wou zeggen, nee, hij is echt, echt gestorven. Aan het begin bedoelde men nog niet dat hij naar de hel geweest is, of naar Hades of Sheol. Maar later kwam wel die theologie op dat Jezus blijkbaar in de dodenrijk geweest was. Er is nog een andere vers, 1 Petrus 3 vers 18 en 1 Petrus 4 vers 6, die jullie thuis kunnen bestuderen. Maar die twee teksten, daaruit wordt ook gesuggereerd dat Jezus in het dodenrijk geweest was en gepreekt heeft aan de zielen, de verdoemde zielen, om hun nog een kans te geven. Maar duidelijk is dat na de dood er geen kans meer is voor redding. En dat zegt Lucas 16 vers 26 en Hebreeën 10 vers 27. En na de dood, we hebben nu kans, we hebben morgen kans. Zolang je leeft mag je besluiten, mag je kiezen om te geloven in Jezus Christus. En ik heb een paar keer in mijn leven mee mogen maken dat ik bij het sterfbed van iemand zat en mocht bidden met die persoon. En die persoon heeft gezegd, ja, ik geloof in Jezus. En heeft zijn leven aan de Heer gegeven. En dan ben je gered. Hè? Dus dat is zo belangrijk. Maar na de dood kan je niet meer veranderen. Petrus, en als je dat stuk leest van 1 Petrus 3 vers 18, gaat het, het is een heel interessant stuk, maar wat Petrus duidelijk maakt is dat in de dagen van Noach, voor de zondvloed, predikte Christus door Noach heen, wordt gezegd. Dus Noach was aan het preken, maar het was de boodschap van Jezus Christus die verkondigd werd aan die verdoemde zielen, aan die zielen dus die niet gered worden. Want de boodschap werd verkondigd, maar alleen 8 mensen, alleen de familie van Noach, geloofde en die werd gered en de rest niet. En dat is het punt wat Petrus maakt in zijn brief. Zijn hele betoog gaat daarom. Maar ik zal dat nog. Ik wil hier een klein, omdat ik daar niet te diep in wil gaan, ik ga hier een klein artikel over schrijven over 1 Petrus 3 vers 18 en dat zal ik wel doorsturen. Heel mooi om daarover door te praten, maar dat wordt dan heel gedetailleerd. Efeze 4, daar wil Paulus vooral het contrast geven van de vernedering van Jezus en de verhoging van Jezus Christus. En daar gaat het om in Efeze 4. Jezus is neergedaald en opgevaren. Wat betekent dat voor ons? Nou, Lucas 14 vers 11 zegt, want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Dat is dus een Bijbels principe. Jezus heeft het gedaan. Wij moeten het nu doen. Wij moeten hem daarin volgen. Jezus heeft die degradatie meegemaakt. Hij is afgedaald. Hij heeft ons voorgewaardigd. En wij, dat is het principe. Dus wij moeten dat ook meemaken. Nou hoeven wij niet die hele weg te gaan die Jezus gedaan heeft. Hij heeft het voor ons gedaan. Maar wat moeten wij wel doen? Wij moeten, als wij geloven in Jezus, moeten wij ons kroontje afleggen en aan de voeten van Jezus leggen. We moeten ons buigen voor de Heer. Wij zijn allemaal baas van ons leven. Toch? We zijn de baas van ons leven en ik beslis zelf. Maar als jij christen wordt, als je Jezus wil navolgen, dan buig je je voor Jezus neer en zeg, nu bent u de baas van mijn leven. Dat betekent het, Jezus is Heer. Je maakt hem de baas van jouw leven. Dus je laat hem zitten op de troon van jouw hart. Je maakt hem baas van je leven. Je doet je kroontje af en je geeft het aan koning Jezus. Dus dat is die vernedering. Dat is die waar wij met Jezus in mee mogen gaan. We vernederen onszelf voor Jezus. Dat moeten wij gedaan hebben. Je wordt niet christen door te belijden dat Jezus verlosser is. Je wordt niet christen door te belijden dat Jezus vader is. Je wordt christen door te belijden dat Jezus Heer is. Je maakt hem baas van jouw leven. Dat is heel belangrijk. Maar het moment dat jij dat gedaan hebt, als je jouw knieën buigt voor de Heer, je buigt voor hem en je zegt Jezus is Heer, dan neemt hij jouw hand. Hij neemt jouw hand en hij richt jou op en je zegt, jij bent mijn kind. Jij bent mijn erfgenaam. En Jezus verhoogt je. Maar laat je door Jezus verhogen. Verneder jezelf en laat je door Jezus verhogen. Probeer je niet zelf te verhogen, want dan zal jij niet die verhoging, de echte verhoging meemaken. Er is geen verhoging zonder vernedering. Bijbels principe, er is geen verhoging zonder vernedering. 1 Petrus 5 vers 6 zegt, onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Dus lieve gemeente, voordat je kunt opstijgen, voordat je omhoog kan gaan, moet je eerst ook afdalen. Dat is jouw bekering. Dat is bekering. Maar het is ook doop. De doop is dat ook. Vind ik zo mooi. De doop is ook dat neerdalen. En dat zie je vooral bij de Ethiopiër die op weg was naar huis. Hij had de schriftrol. Hij las Jesaja. Filippus komt langs. En hij snapt het niet. Filippus legt het evangelie uit. En dan zei hij, kijk, daar is water. Mag ik me laten dopen? En Filippus zegt, ja, mag je. En de Ethiopiër daalde neer in het water. Hij deelde neer. Hij liet zich dopen. Baptizo betekent ondergedompeld. Hij werd ondergedompeld. En dan steeg hij op. Hij ging neer. En dat is die identificatie met Jezus Christus. Ook in de doop. He, dus je begraven en opgestaan. He, dat is voor ons gelukkig niet 3 dagen. 3 dagen, dat is wel heel lang. Maar Jezus heeft het zo makkelijk voor ons gemaakt. He, dus dat is... Om ons te identificeren met Jezus hoeven wij niet in het graf 3 dagen te zijn. Wij hoeven ons niet te laten kruisen. We moeten ons leven afleggen. Laten we dopen. Hoe veel makkelijker kan God redding niet voor ons maken? Identificatie met Christus. Je oude leven afleggen. Opstaan in het nieuwe leven. God roept jou om je leven aan hem te geven. Leg je leven af. Leg je leven in de handen van jouw Heer, in de handen van God. En hij zal jou verhogen. Hij zal je zal opstijgen met hem. Ik wil afsluiten met toch wel een hele confronterende vraag. Staat jouw naam geschreven in het boek van het leven? En we mogen daar zeker van zijn. Ik ben daar absoluut zeker. Je mag zeker zijn van je redding. Jij bent gered als jij gelooft in Jezus Christus. Ik wil met jullie bidden. Halleluja. Heer, ik dank u dat u de weg gegaan bent. U bent afgedaald, neergedaald op de aarde. Heer, u heeft uw leven gegeven. U bent de strijd aangegaan. U hebt overwonnen. U bent opgestaan, opgevaren naar de hemel. En heeft zulke bijzondere gaven uitgedeeld. Heer, en wij willen die gaven van redding ook aannemen. Heer, en we weten als we die gaven van redding aannemen. Dan is onze naam geschreven in het boek van het leven. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u dat u dat voor ons bewerkstelligd heeft. En dat wij alleen maar hoeven te geloven. Halleluja, Heer. En ik bid u voor iedereen die deze boodschap hoort, Vader. Heer, dat ze hier en nog niet gelooft in u. Heer, dat ze hun knieën zullen buigen en zullen belijden dat Jezus Christus Heer is. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend.